Daar zijn we weer, luisteraars, met een nieuwe aflevering van het DNA van Amsterdam. Een wekelijkse uitzending over de zoektocht naar de ziel van deze schitterende stad. En dat doen wij natuurlijk niet alleen. We hebben hier Wim Vigneux, die de techniek doet. Daar zijn we altijd heel erg blij mee. En aan de andere kant ontwaar ik het vrolijke gezicht, want hij heeft er kennelijk zin in vandaag.
Ik heb er heel veel zin in.
Van de heer Bert van Galen. En die, misschien heeft hij iets meegenomen voor de verhalen van Van Galen.
Ik heb een paar hele leuke berichten. Onder andere wanneer de eerste televisiezendmast in Amsterdam werd geplaatst. En als Amsterdammer die nader wordt belicht, heb ik deze keer de voetballer Rinus Israël.
Okay, nou,
en die man die heeft een heel mooi levensverhaal.
Is dat de Amsterdammer van de week?
Ja, tenminste, ik weet niet hoe dat officieel zit. Want of ik nou dat mag samenstellen, of ik daar nou voldoende zeggenschap...
Moeten we daar niet eerst eens even uitgebreid of moeten we
dat?
Vergaderen?
Want ik hoorde Wim, die wil daar eerst een dialoog over voeren.
Nou, dus. Ja, dat is heel eigentijds natuurlijk. Hè. Wij komen daar ongetwijfeld uit. Maar Rinus Israël wordt in ieder geval de Amsterdammer van de week. Voorts hebben wij het interview met Ahmed Polet, de programmadirecteur namens de gemeente voor het jubileumjaar Amsterdam 750 jaar. Ik had ook graag even Sietse Bakker, dat is de programmadirecteur voor de stichting Amsterdam 750 jaar. Ik hoop dat u het nog een beetje kunt volgen. Maar Sietse is helaas geveld door een zeer zware verkoudheid en dat klinkt natuurlijk nergens naar. Dus die komt binnenkort wel weer aan het woord. We wensen hem in ieder geval alle beterschap. Goed, we gaan maar beginnen met een gezellig muziekje, neem ik aan. Nou, okay, dan even in de stemming komen. Daar gaan we.
O mooie Oud-Toren, jij staat daar jaren al. Waar ik ook loop in de Jordaan, je volgt me overal. Als jij eens gaat vertellen wat je al die jaren zo ziet, wat zou je ons veel kunnen zeggen? Maar ouwe, je doet het maar niet.
O mooi.
Trotse Wester, van eerbied ben ik vervuld. Wanneer het gouden zonlicht je slanke spits omhult. Als eens mijn laatste uur slaat, de krachten mij langzaam ontvliet, dan wil ik aan mijn sponden ruitje, waardoor ik jouw toren kan zien.
O mooie Westertoren, hoog in die blauwe lucht,
aan jou wijd ik een zang.
Laatste zucht. jij kent onze diepste geheimen, onze leed, onze verdriet en nog meer. Jij speelt alleen maar je klokkenspel. En ik kijk te wijven op onze neer.
Onder het motto Amsterdamser wordt het niet, kon u even luisteren naar Willy Alberti en Mick Harren. En oh, mooie beste toren. Wat is dit? Als u denkt, wat zijn dit voor merkwaardige geluiden?
Nee, dit is de stoel, hoor. Dit is de stoel.
De stoel van Van Gaal, hè? Als u erop gaat zitten, dan hoor je een geluid dat doet denken aan iets anders. Maar het is gewoon lucht die uit het kussen... Sorry, hoor. Om even misverstanden te voorkomen. Goed. Deco in Amsterdam, daar zijn we nu mee bezig. Ik denk, wat zullen we eens gaan doen? Eerst maar de Amsterdammer van de week. Wat denk jij? Ben je zover, goede vriend?
Ik ben altijd zover.
Oké, nou, begin maar dan.
Want als ik nou de naam Rinus Israël noem, ja. Waar denk jij dan aan?
Aan een zeer stevige voetballer. Een ja. Tank op ja. Het veld. En ook sigarenboer, geloof ik.
Ja, en over dat sigarenboer. Ik weet dat jij een aantal helderziende eigenschappen hebt, maar... Dat voel je nu ook weer aan, want die sigarenwinkel speelt in dit verhaal een grote rol. Ah. Rinus Israël, inmiddels 81 jaar, een man met een wereldfaam, speelde 47 interlands. Als voetballer werd hij IJzeren Rinus genoemd. Nou, en die naam IJzer kreeg hij niet omdat hij nou goud bezat of ijzer, maar gewoon omdat die man die was bikkelhard.
Ja.
Johan Cruijff zei wel eens, moment dat je dus Israël... zou passeren, dan wist je eigenlijk vooraf al dat je dan een flinke schop daarna zou krijgen als beloning. Dus de spelers waren echt allemaal bang van hem. Rinus Israël, een echte Amsterdammer, opgegroeid in de Kinkerbuurt, in een heel arm gezin. Een man die al eigenlijk heel vroeg is gaan werken. Hij werd stratenmaker. Nou, dat was een beroep wat hem wel lag. Maar zijn hart lag eigenlijk bij de voetbalsport. Want hij speelde bij DWS. Dat was toen samen met Ajax. Speelden die allebei in de eredivisie. En DWS deed het heel goed. DWS werd in 1964 zelfs landskampioen. En Israël speelde had een prominente plek in dat team. Op een gegeven moment, DWS had niet zoveel geld en Feyenoord heeft toen een bod uitgebracht op Feyenoord, op Rinus Israël. Hoe ging dat in die tijd? Bij Rinus Israël thuis hadden ze geen telefoon. Dat kan je nou niet voorstellen. Dus hoe moest Feyenoord nou Rinus Israël bereiken? Nou, Feyenoord had eerst een telegram gestuurd, maar dat telegram dat kwam bij de buurvrouw terecht. En de buurvrouw dacht dat het een grapje was, die had dat telegram verscheurd. Feyenoord ging onmiddellijk, die ging verder zoeken. Toen zagen ze in het telefoonboek dat er een sigarenman was in de straat waarin Israël woonde. Nou, toen kregen ze die sigarenman aan de lijn. Maar die sigarenman was een DWS-fan en die had gelijk door van... Hey, als Feyenoord belt, dan willen ze hem hebben. Dus ik doe net alsof ik niet weet wie het is. Nou, toen is Feyenoord verder gaan zoeken. Toen zijn ze bij een andere sigarenman terechtgekomen. Dat was geen DWS-fan. Maar die zei, ja, ik weet wie Rinus is, maar die woont hier 10 huizen verderop. En ik wil direct wel eventjes zeggen, hem eventjes halen. Maar dan moet u even wachten, want ik heb hier 3 klanten die moeten eerst geholpen worden. Dus het bestuur van Feyenoord, nou allemaal jongens met veel macht en die zaten te wachten. Van ja, wanneer komt hij nou? En op een gegeven moment, na een minuut of 10, die zei de sigarenman, nou, ik ga hem nu halen en ik ga de winkel speciaal voor u sluiten. Nou, oké. Nou, weer wachten. Nou, toen is hij dus, Rinus, die was gelukkig thuis, die werd van de bank gehaald. En toen werd dus Rinus meegenomen naar de sigarenman. En bij de sigarenman kreeg hij dus aan de telefoon het bestuur van Feyenoord. En die hadden een bedrag. Nou, daar kon hij geen nee op zeggen. En toen is hij dus naar Feyenoord gegaan. Maar het geeft natuurlijk wel aan de andere tijd. Dat een topvoetballer door de sigarenman van huis wordt gehaald. En dat er dan via die telefoon van de sigarenman wordt gesproken over een contract. Dat zou tegenwoordig totaal onmogelijk zijn. Nou, hij kwam bij Feyenoord, daar was het een groot succes. Was ook een man die maar één negatieve opmerking heeft gekregen over zijn Amsterdamse afkomst in Rotterdam. Maar toen heeft hij die persoon gelijk even gepakt met een hele harde sliding. Dus toen was duidelijk, hij liet niet met zich spotten. Nou, hij heeft daarna een prachtige periode gehad. Speelde in de nadagen van zijn voetballoopbaan bij Excelsior en Zwolle. Werd later trainer bij ook allerlei clubs. Is inmiddels 81 jaar. En nou zou je denken, een van de grootste voetballers van Nederland. Hoe brengt zo'n man nou zijn laatste jaren door?
Ja, nou, we zijn benieuwd.
Hij is gek op zijn kleinkinderen. En daar zit hij heel veel. Maar waar zit Rinus Israël, de wereldvoetballer? Andere wereldvoetballers die zitten bij de Meisjes van Plezier of die zitten op een jacht? Nee, Rinus Israël zit elke dag bij fietsenwinkel Dral in Ozaan. En in die fietsenwinkel, daar zit hij uren te praten met klanten en met de eigenaar, daar kan hij het goed mee vinden. En dan gaat hij om 12:15 middags weer naar huis. En dan drinkt hij met zijn vrouw een kopje koffie. Dan gaat hij naar voetbalclub De Meteor. En dan gaat hij smiddags meestal klaar voor jassen. En dan is hij om 6:00 is hij thuis. Dan gaat hij eten en dan gaat hij s'avonds vaak nog even naar een voetbalvriend. Nou, zo
en
kan
hoe
je.
Lang gaat hij naar bed?
9:00. Dus ik denk, ja, een man die gewoon lekker zichzelf is gebleven.
Ja,
en een echte Amsterdammer die in Rotterdam direct geaccepteerd werd. Echt een man die totaal geen capsones heeft, terwijl hij een schitterende loopbaan heeft.
Dat is voor
en mede daarom zeg ik.
Dat is wel uitzonderlijk voor een Amsterdammer, vind ik.
Absoluut, die geen capsones heeft. Dat is net zoiets als iemand uit Leeuwarden die uit zijn woorden kan komen. Zo, pak hem gelijk terug, luisteraars. U hoort het, ik ben scherp als een mes. En dit is dus mijn voorstel om Rinus Israël voor deze aflevering Amsterdammer van de Week te maken.
Oké, nou, we plaatsen hem in ieder geval op de lijst van markante Amsterdammers. We hebben een top 750, zijn we mee bezig, om die samen te stellen in verschillende categorieën. Daar kunt u op stemmen. U kunt zelf ook een DNA aanbrengen en dat kan via de website DNA Amsterdam, maar dan met 1a.nl, dnaamsterdam.nl. En als je een aardige suggestie hebt, dan gaan we dat bekijken. En de leukste, die belonen wij natuurlijk met een boek. Dat is steeds hetzelfde boek, want we vinden dat zelf een heel mooi boek. Dat is het de Street Photography hoe heet hij nou weer? Nou ja, hem. Van Oostende, Michael van Oostende, sorry.
Even, want mevrouw Jansen had een mail gestuurd.
Ja.
Die dacht dus dat degene die dat boek wint, dat hij het dan ook na een week moet terugsturen. Want steeds hetzelfde boek. Maar je bedoelt, we verloten steeds hetzelfde boek. Dus niet hetzelfde boek, dat je het na een week terug moet sturen.
En deze gaat naar Mieke Oosterveld in Amsterdam. We vermelden verder geen bijzonderheden, want we willen niet dat... Dat men haar, er zijn van die types die dan die het leuk vinden om er achteraan te gaan, dat doen we dus niet.
Wieboudstraat 63.
Nou ja, fijn, nu het toch weet, maakt niet uit. Gefeliciteerd in ieder geval met het boek, het komt vandaag nog naar je toe. Over die top 750 gesproken, mocht je suggesties hebben, kun je die sturen. Je kunt ook even kijken naar de kieslijsten die we hebben samengesteld, dat zijn er nogal wat. En ook daar kun je uit kiezen als je denkt, ik weet niet precies wat ik moet doen. Maar doe in ieder geval iets. Er komen ook 24 stembussen in de stad te staan. Dat is pas volgend jaar overigens. En mocht je een leuke locatie weten voor zo'n stembus, laat het ons ook weten. We vinden het in ieder geval heel erg fijn om van je te vernemen. Goed, dat was de Amsterdammer van de Week. Voor de volgende week... Ja, nou dat houden we nog maar even geheim. Ik heb een hele goede suggestie, maar ik maak ook even een lijstje van alle mensen die daar nu al op staan. Dat zijn overigens algemeen mannen. Dat is natuurlijk het grote gevaar van dit soort dingen. Ik vind dat er ook in ieder geval ongeveer hetzelfde aantal vrouwen op moet staan. Waar dat aan ligt, weet ik niet precies. Maar goed, dat kunnen we altijd nog gaan onderzoeken. En dus mocht je volgende keer een vrouw in gedachten hebben, dan heel erg graag, Bert.
Je kijkt heel ernstig plotseling.
Ja, ik
maakte
serieus,
me even zorgen of er niet iets aan de hand was lichamelijk. Maar
Nee, het gaat helemaal goed. Ik denk dat ik krijg een beetje droge keel. Ik denk dat het weer tijd wordt voor een muziekje. En ik ben benieuwd wat het dit keer gaat worden. We hebben hem uitgezocht, maar we hebben de volgorde even aangepast. Dus het blijft ook voor mij een verrassing. Daar komt hij.
Ik wil niet naar Spanje en ook niet naar Sneek. Wat je hartje bekoelt, een ruzie in braak en soms ook een moed. Je krijgt op je kanus, je fiets wordt gejat. Maar wat moest je doen als je mogen niet had? Want Amsterdam is poep op de stoep en haat in de straat. Je bent op je hoede voor als avonds laat. Dansen bij Janssen, kapzoon is in Zuid. Een steen door de en haat in de straat, een knokploeg die krakers, een huis uitslaat. Gezellige kroegen, de grachten eruit, ze horen erbij. De grachten zijn smerig en op het Leidseplein ligt het asfalt weer open als er toeristen zijn. Overal rotzooi, papier en patat. Maar toch blijft dit moken voor altijd mijn staat. Het lawaai van de auto's, de stank in de straat. Dat zijn niet de dingen waar het hier om gaat. Want je kunt hier nog lachen, er is hier nog gein. Ik zou echt niet weten waar ik liever zou zijn. Want Amsterdam is poep op de stoep. S'avonds laat, het dansen bij Janssen, kapzoon is in Zuid. Een steen door de rij, want Amsterdam is poep op de stoep en haak in de straat. Een knokploeg die krakers, een huis uitslaat. Gezellige kroegjes, de grachten de rij, ze horen erbij. Want Amsterdam is poep op de stoep.
Nou, dat is duidelijk. Dat was de jonge Danny de Munk.
Ja.
En Mijn Stad. Overigens hoor ik net dat de tekst is geschreven door Herman van Veen. Dat is geen Amsterdammer.
Absoluut niet, nee.
Maar
die
hij mag wel, zijn
in het lijstje anti-Amsterdammers. Van die totaal niets met Amsterdam te maken hebben.
Dat is leuk.
Herman van Veen, bah.
Goede vriend, Danny. Nou, we gaan weer even terug naar Amsterdam 750 jaar.
Ja.
Ik heb het net al even uitgelegd. Er zijn twee programmadirecteuren. De ene is Sietse Bakker en die doet dat namens de gemeente. En de Stichting 750 jaar Amsterdam heeft ook een programmadirecteur en zijn naam is Ahmed Polat. We gaan zo meteen naar hem luisteren, maar ik ga eerst iets over de man vertellen, want het is een hele bijzondere man.
Oké.
Hij is geboren in het Brabantse Fijnaard uit een katholieke Nederlandse moeder en een islamitische Turkse vader, die hem voorhield, wij zijn anders dan de gastarbeiders. Hij was, zegt Polat, een avonturier met vrienden in de Turkse filmwereld. Vanaf mijn 11e nam hij me mee naar Istanbul. Onderweg luisterden we naar klassieke muziek. Mijn vader sprak 7 talen, alleen zijn Nederlands was net niet goed genoeg. En op school hield hij zich bezig met tekenen en basketbal. En toen hadden ze tegen hem gezegd, waarom ga je eigenlijk niet naar de kunstacademie? En dat werd Sint-Joost in Breda, waar hij zich bekwaamde in de fotografie. En dat blijkt ook wel, want hij is ook fotograaf. Van de fotograaf des Neder, hoort dat? De van het vaderland, vaderlandsfotograaf. Nou, fijn, in ieder geval, een jaar lang was hij de fotograaf van het land. Deze Ahmed Polat. In 2004 verhuisde hij naar Istanbul. 2 jaar later won hij zijn eerste grote prijs, de ICP Award. Hij publiceerde in de New York Times, Rolling Stone, Harper's Bazaar en Paris Match. En werd creatief directeur van de Turkse Vogue. En gaf les op de Koç Universiteit. In 2014 keerde Polat terug naar Nederland met zijn Britse vrouw en zoon. En hier is hij nu een zeer gewaardeerd medewerker van Amsterdam 750 jaar. En ik heb hem geïnterviewd in het Zonnehuis. En nu is het woord aan Ahmed Polat.
Oh, hij heet Polat.
En wij praten met Ahmed Polat, de creatief directeur van Amsterdam 750 jaar. We zitten hier in het zonnetje, in het Zonnehuis, op het Zonneplein. Zonniger kan bijna niet, denk ik.
Heerlijk dit.
En heeft het jubileum maar ook zonnige vooruitzichten, wat jou betreft.
Ja.
Oftewel, hoe ver zijn we? Want je bent nu ongeveer een half jaar bezig.
Ja, iets meer dan een half jaar ben ik nu betrokken bij de Stichting Amsterdam 750. En zoals je al zegt, we zitten hier op dit prachtige plein in Noord. En dat is ook een van de dingen die wij vanuit de stichting actief zijn gaan doen. Om echt in de stadsdelen, in de buurt, in wijken, met bewoners in gesprek te komen. En om dan ook hier echt te gaan zitten. Dus we reizen de komende 2-3 jaar door de stad heen. We blijven nu eventjes hier. En we hebben een subsidieregeling voor de stadsdelen. We hebben net Oost en Weesp gehad. En we zijn nu werken we toe naar Nieuw-West en West. Mm-hmm. Daarna komen de andere stadsdelen weer aan de beurt. Maar dat is heel veel praktische informatie.
Nou ja, kun je al iets vertellen over wat er uit Oost tevoorschijn is gekomen?
Nou, heel veel. Ik denk dat we 24 prachtige projecten op dit moment aan het behandelen zijn. Dus dat is natuurlijk jammer voor dit gesprek. Ik kan er alleen maar over zeggen dat we in een korte tijd echt zien dat mensen enorm betrokken zijn bij in dit geval stadsdeel Oost en Weesp, maar gewoon met de stad in het algemeen. En dat de kwaliteit van de aanvragen en de ideeën die mensen hebben om zelf de viering vorm te geven, daarbij hun netwerk en hun buurtbewoners en gemeenschap te betrekken. Ja, dat is gewoon, daar kan je echt wel heel, daar word je heel blij van. Of in uw woorden, zonnig. Dan zie ik het wel zonnig voor me. Ja, ja.
Wordt het een volksfeest?
Ja, ik krijg daar gelijk heel veel beelden bij. Ik ben een beeldmaker ook, hè?
Ja, maar, ik moet je nog even introduceren, want je is ook niet zomaar iemand, maar je bent fotograaf des Vaderlands geweest in 2015.
Klopt.
Hebt gepubliceerd in niet de geringste bladen, Harper's Bazaar, New York Times, Rolling Stone.
Ja, Paris Match.
Precies, dat is wat de Belgen zeggen, een aardige palmares. Ja. En je bent creatief directeur, dus je bent heel creatief.
Ja, ja.
Wat voor beelden krijg je dan bij het volksfeest?
Nou ja, kijk, ik kom zelf uit een heel klein dorpje in Brabant. En ik moest heel erg denken aan destijds Koninginnedag. Hè? Dus voor mij was Beatrix natuurlijk de koningin in die tijd. En dan vierde je dat met je buurt, met je omgeving. Er hoorden muziek bij, er hoorden spelen bij, er hoorden activiteiten bij, er hoorden hobby's bij. En iedereen werd daar wel in gezien en gehoord. Nou, we zijn nu in mijn verhaal 30 jaar verder. En heel veel van die dingen, sommige zijn gewoon verdwenen, sommige zijn veranderd. En toch denk ik dat we met elkaar daar weer behoefte aan hebben om met elkaar iets te vieren. En ik denk dat we ook weer op zoek zijn naar bepaalde tradities. Dingen die we altijd misschien wel in onze jeugd gehad hebben, die even verdwenen zijn, maar die ook wel weer terug kunnen komen. Dus dit is natuurlijk het perfecte moment. 750 jaar Amsterdam, 2025, daar kunnen we met elkaar naartoe werken. Ja. En dan zie je ook dat mensen vanuit die herinneringen, belevingen, verhalen uit het verleden, dingen die ze gehoord hebben, maar ook bijvoorbeeld nieuwe verhalen. Amsterdammers met ook een niet-westers achtergrond die weer andere tradities meenemen, ook die geven we de ruimte om die tradities te laten landen in deze mooie stad. Uh-huh. Ja, dat vind ik natuurlijk fantastisch, om dat vanuit de stichting mogelijk te kunnen maken.
Ja. Ja. Is het ook een soort antwoord op de huidige polarisatie?
Oh, ja.
En gentrificatie? Dat soort
ja, dat is wel
ontwikkelingen?
Ik kan hem persoonlijk beantwoorden. Ik ben met mijn werk al vanaf, u zei net, fotograaf des vaderlands. Wat houdt het nou in? Ja, ik ben altijd met hele sociaal-maatschappelijke thema's bezig. Mm-hmm. En ik kijk altijd naar kunnen wij vanuit het werk wat we doen, of dat nou cultureel is, vanuit de kunstvormen, of dat nou vanuit onderwijs is, maar kunnen wij sociaal-maatschappelijke impact maken? En precies zoals u ook benoemde net, die polarisatie tegengaan. Want we zijn anders. Ja, we hebben verschillende meningen en ideeën. Maar ik ben wel zo, ik heb het altijd geleerd van heb respect voor die verschillende meningen en blijf naar elkaar luisteren en probeer altijd het gesprek met elkaar te blijven voeren. Want als dat verdwijnt, dan verdwijnt de samenleving. En dat is heel raar om te zeggen. Ik heb het verschillende landen mee mogen maken. Dat kan je niet voorstellen wat dat met je doet. Als je een land uit elkaar ziet rukken en dat je mensen die eigenlijk familie zijn van elkaar tegen elkaar ziet vechten. Nou, dat is vreselijk. Hmm. Dat wil je niet. Hmm. Dus ik doe er alles aan op elk moment van de dag om daar in ieder geval een bijdrage te leveren. Om de positieve kanten toe te werken.
Ja, klinkt prachtig natuurlijk. Ja. Maar hoe breng je dat in de praktijk? Dat lijkt me niet zo makkelijk.
Nee, dat is, en het is ook geen hocus pocus. Het is eigenlijk, het is ook niet heel zweverig hoe ik erin sta, is eigenlijk heel pragmatisch.
Ja.
Mensen willen gehoord worden, willen gezien worden, hebben uitdagingen elke dag weer. Nou, we kunnen ze allemaal opnoemen. Ja. Maar we hebben net de energiecrisis waar we ook middenin zitten. Klimaatveranderingen. Deze tijd van het jaar. Ik zit nu midden in het zonnetje. Het is heerlijk.
Ja.
Fantastisch.
Maar,
een beetje een raar moment van het jaar. Je ziet gewoon dat we met deze veranderingen en deze transities, daar blijven we in zitten. Dus we kunnen niet meer afgaan op van hoe het was. Dit is de werkelijkheid. En hoe gaan we dit met elkaar oplossen of hoe gaan we dit met elkaar tegemoet? Ja, en in je eentje doe je niks.
Nee, dat is duidelijk. De subsidieaanvraag voor Oost is nu achter de rug. Zit daar een soort rode draad in wat betreft die initiatieven?
Ja, heel veel mensen willen echt samenwerken met elkaar. Je merkt ook gewoon dat heel veel projecten ook gaan over ontmoeting. En dat is natuurlijk en fysieke ontmoetingen.
Er is behoefte aan.
Oh, dat is echt zo duidelijk. Ik bedoel, het is nogal logisch misschien wel, na 2 jaar COVID. Heel veel mensen die elkaar op afstand hebben moeten zien of juist niet meer hebben kunnen zien. En ik weet niet hoe, als ik eens naar mezelf kijk, maar hoe we erin staan. Ja, ik moest wel weer wennen.
Ja.
En nog steeds, ik zei het laatst ook nog wel eens, fotograferen toevallig hier in Amsterdam. Ik zeg, ja, ik heb jarenlang contact gehad met mensen om te fotograferen, maar het is toch voor mij ook weer even zoeken hoe ik dat doe. Hm. En dus we hebben behoefte van om met elkaar weer opnieuw die sociale afspraken te maken. Hè, langs een vorm van een spel, of met elkaar een verhaal onderzoeken in een wijk, wat er in de geschiedenis ligt. Of met elkaar gewoon heel simpel weer heerlijk aan een mooie tafel gaan eten. Met goede gesprekken erbij.
Ja.
Dus daar zie je wel heel veel dingen in terugkomen. En tegelijkertijd zie je weer hele innovatieve verhalen. Mensen die dingen bedenken, die we dachten van, oh, maar dat hebben we toch al. Maar dan daar toch weer net een draai aan geven.
Ja, een twist.
Een twist. En dan denk je van, nou, dat is ook wel heel erg innovatief.
Ja, ja.
En er horen nieuwe media-ideeën bij. Dus verhalen die normaliter misschien in een museum zouden hangen, die nu opeens in de publieke ruimte terechtkomen. Of sporten in combinatie met sociale ontmoetingen. Daar krijg je heel veel plezier van als je dat allemaal ziet en leest.
Ja. Even een vraagje over die subsidies. Waarom gaat dat in fase van stadsdelen? Want als ik nu in Oost woon, ben ik te laat. En ik heb een prachtig idee.
Ja. Dus sowieso is niemand te laat, want er komt nog een hele grote eindronde voor de hele stad.
Okay.
Ja, dus dat Wees gerust.
Gelukkig maar.
Ja. Maar we hebben wel gezegd van wij, hoe groter de organisatie, ja, hoe meer geld er bij ons blijft hangen en niet in de stad terechtkomt. Dus de organisatie is lean and mean, zeggen we dan.
Ja, ja.
Van, heel klein, maar we doen het goed. We doen ons best om iedereen te faciliteren. En per stadsdeel kunnen wij net meer aandacht geven om partijen te betrekken. Mensen die heel erg al bezig zijn in die stadsdelen, maar misschien nooit een subsidie aanvragen of er helemaal niet mee bezig zijn. En het zijn ook niet de minste bedragen. Het gaat over 10, 20 en ook 50.000 euro. Dan kan je zeggen van ja, is dat nou veel, is dat weinig, is het genoeg? Voor sommige mensen is dat een bedrag wat ze nooit hebben binnengehaald of gezien hebben. Dus je moet mensen ook aan de voorkant meenemen. Meenemen over van hoe ga je hiermee om? Wat kan je hiermee doen? Welke steun heb je hierbij nodig? Kunnen we een netwerk faciliteren? Heb je praktische ondersteuning nodig? Nou, dat bieden wij aan de voorkant. Dus op die manier proberen wij echt per stadsdeel iedereen het verhaal te laten landen, mee te nemen en te zorgen dat er ook gewoon, ja, hele nieuwe aanvragers binnenkomen die,
ja,
die gewoon heel veel initiatief hebben en hiermee steun kunnen vinden. En als we dat per stadsdeel zo de komende anderhalf jaar gedaan hebben, dan komt er dus in 2024 de eindronde, of nog zeg maar de subsidie voor de hele stad. En dan kan nog een keer iedereen, zelfs al heb je hem al een keer ingediend en is die niet goedgekeurd, hè, misschien miste er onderdelen aan, dan kunnen we dat, dan hebben we daar gesprekken over en dan zeg van nou, dien hem nog een keer in, maar neem dit en dit en dit mee. En dan maak je gewoon weer kans.
Dan is het heel makkelijk om geld uit te delen. Maar hoe weet je wat goed terechtkomt?
God, ja, dat, zo makkelijk is dat niet hoor.
Nee, hè?
Ja, dat is natuurlijk altijd heel erg heel moeilijk. Ik heb zelf gelukkig ook, in mijn tijd met subsidies gewerkt en als adviseur gewerkt. En je moet altijd heel goed kijken naar de intrinsieke motivatie van de mensen. Heel veel mensen willen namelijk gewoon iets doen. En je moet ze soms ook daarin, en dat zei ik ook net, aan de voorkant ook soms helpen. Maar ook soms ervan bewust maken dat niet alles kan.
Ja, ja.
He, dus hou het realistisch. Ja. Want soms doe je dingen en dan denk je bij jezelf van, als ik dit zie, dan denk ik niet dat de eindstreep gaat halen. Dus probeer een tiende van wat je nu bedacht hebt en kijk of dat gewoon gaat lukken.
Ja, ja, ja.
He, dat is ook heel belangrijk. Dus hou het realistisch, hou het haalbaar.
Ja.
Leg de drempel niet te hoog voor jezelf, want je moet een lange adem hebben. Je bent daar misschien met één of twee mensen mee bezig of met een kleine partij. De veranderen dingen, dus daar zijn we altijd wel in mee aan het denken. Ja, en we hebben gewoon iedere keer gewoon ook contact. We houden contact met de mensen die een toekenning hebben gekregen. Om te kijken hoe het loopt en hoe het gaat.
Ja, 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 ja. Ja. Wordt het, je had het nu over 24 valide voorstellen vanuit Oost.
Ja, en Weesp, hè?
En Weesp, ja, uiteraard. Ook, ja. Uiteraard, ja.
Die hebben ook ingediend, dus dat is ook heel erg leuk om...
Ja. Maar wordt het, als je al die stadsdelen bij elkaar optelt, wordt het dan niet heel veel?
Ja, daarom.
Of kan dat nooit genoeg zijn?
Wat wordt dan heel veel? Het begeleiden?
Heel veel, initiatieven, heel veel dingen die georganiseerd worden. Een soort explosie aan activiteiten in dat jaar.
Ja, nou, het mooie is, het bouwt zich op. En niet iedereen is bezig om het alleen maar tijdens het jaar van de viering. Hè. Dat begint 27 oktober 2024 is het begin van het jaar. 27 oktober 2025 is het einde van het jaar. Sommigen willen heel erg binnen dat jaar dingen doen, maar ook mensen willen nu al aan de slag. Dus wij zeggen ook van nou, als het goed onderbouwd is en je wil nu een aantal dingen doen en het draagt bij aan uiteindelijk die viering, of het draagt bij aan de gemeenschap die zich dan ook betrokken gaat voelen bij die viering, dan speelt dat voor ons ook heel erg mee. Dus niet alles hoeft dan. Maar wat we wel willen, is dat het feest van alle Amsterdammers is. En dat kost gewoon even tijd en werk om iedereen mee te krijgen. Of in ieder geval iedereen daar bewust van te maken.
Ja, 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 ja. En daar wordt ook op afgestemd, de activiteiten. Zoveel mogelijk verbinding.
Totaal, ja. Maar dat hoeven wij niet te doen. Dat komen mensen zelf al mee.
Ja, ja.
Mensen zijn zelf al op zoek naar manieren om dingen die ze doen en daar die verbinding in te blijven vinden.
Nou ja, één aspect wat mij heel interessant lijkt is het feit dat 1 op de 4 Amsterdammers eenzaam tot extreem eenzaam is. Ja. Dat lijkt me een uitdaging voor het jubileumjaar om daar iets aan te doen.
Ja, er liggen heel veel sociale, maatschappelijke uitdagingen, waaronder zeker een hele belangrijke eenzaamheid bij oudere burgers, bij jongeren. En we zijn ons heel bewust van het feit dat we doen een bijdrage, maar we kunnen niet alles oplossen. Maar we zijn ook niet blind voor datgene wat er speelt.
Nee.
We proberen echt wel ook partijen die misschien nog twijfelen. En die zeggen van ja, moet ik nou iets gaan doen rondom eenzaamheid? Of ik heb een heel mooi idee. Maar moet ik dan subsidie gaan aanvragen? En wij zeggen van ja, weet je wel. Kijk of je het gewoon indient. Als het iets wordt met een toekenning, dan is het niet alleen maar het financiële. Maar ook de bekendheid van zo'n traject. En misschien kan je het nu in het klein doen. En gaat het straks uitgroeien tot iets wat ook in andere stadsdelen kan landen. Of misschien wel verder dan Amsterdam. Ja, want het speelt niet alleen maar in Amsterdam. Natuurlijk, al deze thema's spelen door heel Nederland heen. Maar we kunnen daar wel een voorbeeldfunctie in nemen. Dus dat is iets wat wij proberen te stimuleren.
Juist. Nu heeft de gemeente Amsterdam, want jij bent van de stichting.
Ja.
Je bent creatief directeur van de stichting Amsterdam 750 jaar. En dan heeft de gemeente ook een afdeling, Amsterdam 750 jaar. En jouw collega wordt dan Sietse Bakker, de organisator van het Songfestival.
Ja.
Wat is het verschil?
Nou ja, het heel groot verschil is dat je hebt meerdere componenten nodig, of meerdere onderdelen. Ja, ik vergelijk het even met een auto. Je hebt de motor, je hebt de wiel, de stuur, je hebt gewoon verschillende componenten nodig. Ik denk dat wij heel erg de energie faciliteren om dingen vooruit te duwen. De inspiratie en de vrijheid die vanuit de stichting met de projecten die we in de stadsdelen tegenkomen en ondersteunen, kunnen we hele mooie dingen al vast gaan aanjagen. En Sietse is net aangesteld. Directeur van Amsterdam 750. En die zijn nu vooral bezig om ook alle grote partijen. Hè, dus je hebt natuurlijk grote spelers vanuit de kunst en de cultuur, vanuit bedrijfsleven, vanuit onderwijsinstellingen op alle niveaus, vanuit sociaal-maatschappelijke grote instanties, die misschien ook wel betrokken willen zijn en zeggen van ja, maar wij willen wel steun bieden aan dit project, of we willen een grotere bijdrage doen, of iets laten landen. Nou, dan heb je een andere organisatie nodig. En dat doet Amsterdam 750 vanuit de gemeente.
Dus jullie lopen elkaar niet voor de voeten?
Nou, op dit moment lopen we samen met elkaar op. En dat is ook wel, dat is natuurlijk ook niet altijd even vanzelfsprekend, maar we vinden elkaar heel goed. Ik merk gewoon dat het heel leuk is om met deze partij samen deze viering aan te gaan. En we hebben allemaal dezelfde belangen. In ieder geval dat we met elkaar, met alle Amsterdammers, naar zo'n viering toe leven. Nou, natuurlijk wordt daar ook een heel groot feest bij. Hè? En dat feest gevierd gaat worden. En dat begint op 27 oktober 2024. Daar valt een andere soort organisatie onder. Nou, dat gaan zij doen. En wij zorgen ervoor dat we vooral de Amsterdammers meenemen vanuit al die stadsdelen.
Oké.
Ja.
Ja, ja. Hebben jullie regelmatig overleg dan om te voorkomen dat je met dezelfde onderwerpen bezig bent?
Voorkomen?
Nou ja, jullie zijn allebei hetzelfde traject aan het afleggen.
Het zit heel mooi in elkaars verlengde, hè?
Oké.
Toch? Of heb ik hem nog niet helemaal?
Ik geef nog even aan waar dan de verschillen precies zitten. Want die heb ik nog niet helemaal in het snotje.
Ja, nou, ik denk dat je vanuit de stichting kan zien, wij faciliteren financiële, praktische ondersteuning en middelen voor de stadsdelen en de burgers. En dan hebben we het echt over de Amsterdammers. Kleine, middengrote organisaties, die kunnen bij ons terecht voor projecten. En de overkoepelende activiteiten van de viering in de stad, dat valt onder gemeente Amsterdam.
Oké. En dat SAIL, om een voorbeeld te geven.
Ja, SAIL zit, dat valt daar niet onder, maar die zitten er al 50 jaar bijna straks. Hè. Dus die hebben een eigen organisatie, maar die worden daar ook bij. En de marathon en het Museum Amsterdam zijn ook weer bezig met trajecten daarover. Dus, maar ik heb het nu meer over de grote de eindviering en de start.
De grassroots.
De grassroots, dat zijn wij, denk ik. Ja. Ja, als je het even op die manier wil bekijken. Wij zijn echt, en daarom ook creatief directeur. Het gaat ook heel erg over nieuwe ideeën, nieuwe plannen, innovatieve ideeën. En heel erg vanuit de Amsterdammer zelf.
Oké, okay, nou, wij spraken met Ahmed Polat, de creatief directeur van Amsterdam 750 jaar. Veelbelovend. Wij hebben voor dit programma waarschijnlijk nog wel een paar keer contact voordat het 2025 is. Ik wens je heel veel succes met alle voorbereidingen. En voor zover ik het nu kan beoordelen, klinkt dat buitengewoon veelbelovend en interessant. Dank voor het gesprek.
Dank je wel.
Ja, dat is even schrikken. De plaat is afgelopen. Dat was overigens Criss Cross Amsterdam. Dat is ook de reden waarom we hebben gedraaid. Omdat in de naam van deze groep de naam van onze hoofdstad voorkomt. Criss Cross met dubbel S. En het nummer dat heette How You Samba. Nou, we hebben geluisterd naar Ahmed Polat, een groot man. Erg fijn dat hij in de uitzending wilde komen. En we zullen nog veel meer van hem horen, want het is nog lang niet zover. Amsterdam 750 jaar, dat begint pas in oktober volgend jaar, dus we hebben nog even om het allemaal voor te bereiden. Goed, de beurt is even aan de rubriek De Verhalen van Van Galen. En ik ben benieuwd wat voor verhaaltje hij dit keer gaat opdichten.
Nou, ik heb dit verhaaltje, is een beetje een triest verhaal. Oh. We gaan naar 1932. De minister van Arbeid, die heeft aan de hoofden en de bestuurders van Amsterdam, heeft hij dus gezegd dat de arbeidswet voor kinderen beter nageleefd moet worden. In 1919, toen was al gezegd dat kinderen hooguit 55 uur per week mochten werken. Maar wat blijkt nou? Dat is dus eigenlijk al jaren wordt dat niet opgevolgd. We hebben dus een krantenbericht van april 1932. En dan blijkt dus uit dat de meeste kinderen wel degelijk nog 55 uur per week werkte. Terwijl toen in 1932 volgens de wet mocht je ten hoogste 10 uur per dag en 48 uur per week werken.
Zo.
En het heeft toen wel geholpen, want daarna is men redelijk scherp geworden. En toen was zeker tot en met 12 jaar kwam dit niet meer voor, van die lange dagen werken. Dus even een ernstige noot in dit anders zo luchtige Monkumse programma.
Ja. Waarom heb je dit uitgekozen?
Omdat ik vind dat er af en toe ook wel de serieuze zaken behandeld moeten worden. Het is vaak lang leven de lol.
Ja, dat is waar.
En dat komt ook mede door Wim van Jou. Dat Uiteraard. Is natuurlijk een komiek van hoog niveau. En ook bijvoorbeeld een bericht waar je wel eens denkt, kijk, je hebt ook wel eens nieuws wat op dat moment niemand interesseert. 28 februari 1949, toen kreeg Amsterdam haar eerste televisiezendmast.
Oh.
Nou, typisch iets wat toen niemand interesseerde dat. Zaterdagmiddag
is... Nee, ze zei tegen me, weet jij wat televisie is? Wisten ze niet.
Zaterdagmiddag is op het gebouw van de Arbeiderspers te Amsterdam een 10 meter hoge tv-zendmast geplaatst. Die zal in de toekomst worden gebruikt voor experimentele tv-uitzending. De plaatsing van de mast is een stap dichter bij het doel van de VERON. Dat is de Vereniging voor Experimenteel Radioonderzoek. Televisieuitzendingen zijn in de hoofdstad vanaf 30 maart te ontvangen. En nou staat er verder niks bij, maar er waren in 1949... Toen bestond er nog helemaal geen tv-zender.
Nee.
Met een heel veel moeite kon je misschien het signaal uit Duitsland opvangen. In Duitsland had je al één tv-kanaal.
Ja.
Maar dat was toen ook voor... Nou, dat was misschien voor mensen die bij een Philips-filiaal werkten of zo. Maar waren misschien 300 mensen in Nederland die toen tv hadden. En dit, nou, het vind ik wel grappig. Een bericht wat op dat moment eigenlijk niemand interesseert... En in 1959, 10 jaar later, toen waren er al redelijk wat mensen die tv konden kijken. 20 jaar later was een tv-zendmast gewoon... Nou ja, dat zonder tv-zendmast zou de revolutie, bij wijze van spreken, uitgebroken zijn.
Ja, nee, je hebt het nu over 72 jaar geleden. Toen reed Van Genteloos nog met paarden door de stad. En zo, en de Vodderman die kwam langs en de Schillenboer. Dat kan je niet meer voorstellen, maar dat is in één mensenleven allemaal gebeurd.
Ja.
Goed, dit was het historische overzicht van de heer Van Galen in zijn rubriek De Verhalen van Van Galen. We hebben in de vorige uitzendingen aandacht besteed aan de pleinen in Amsterdam, althans in muzikale zin. Eentje hebben we er nog overgeslagen en die gaan we nu draaien, want die hoort er absoluut bij. En dat is een van de vaste terugkerende artiesten, Amsterdamse artiesten in dit programma. En dat is Manke Nelis. En hij heeft het over het Waterlooplein.
Frans, weet jij het dan?
Waterlooplein, oh, Waterlooplein, zweemoed met een scheutje rijm, het water loopt blij.
Kent, Mancanelis en O Waterloopplein. Er zijn meerdere versies van, ook van Johnny en Rijk geloof ik. Maar we hebben nog heel veel programma's te goed tot het jubileumjaar in oktober. Dus wellicht komt die nog een keer aan de beurt. Nou, ik wil nog heel even het boek van de week, want dat is een vaste programma-onderdeel, met u bespreken. En dat is een boek wat is geschreven door Daan Dekker en het heet De Betonnen Droom. Het is al een paar jaar geleden verschenen. Het is de biografie van de Bijlmer en zijn eigenzinnige bouwmeester. Heel erg interessant, want de Bijlmer is een bron van verhalen. En dit is er een van, het intrigerende verhaal van een bouwmeester en zijn utopie. En dan heb ik het over Siegfried Nassoet. Zijn man die kende een vrije en gelukkige jeugd in Nederlands-Indië, tot de Japanners in 1942 binnenvielen. Op 19-jarige leeftijd werd hij te werk gesteld aan de Burma-spoorlijn. En na de oorlog begint deze Siegfried Nassoet, vervuld van mooie tropenherinneringen, maar ook getraumatiseerd door oorlogservaringen, in Delft aan de studie bouwkunde. In Amsterdam wordt hij bouwmeester van het grootste project uit zijn tijd, de Bijlmermeer. Een ruim opgezette wijk van honinggraatflats met moderne woningen te midden van ongekend veel groen. En in dit boek, De Betonnen Droom, gaat de auteur Daan Dekker op zoek naar het verhaal van een mysterieuze en eigenzinnige stedenbouwkundige die ten zuidoosten van Amsterdam zijn droom hoopte te realiseren. Een futuristische wijk waar de ultieme vrijheid beleefd zou worden en tegelijkertijd het collectief heilig zou zijn. Maar het liep anders. Een ontwerp vol grote idealen werd allang al snel ingehaald door de weerbarstige realiteit. Het leest als een speer, dus ik zou zeggen, mocht je wonen in de Bijlmer, dan ken je het misschien al. Mocht je geïnteresseerd zijn in bouwkunde, moet je het ook zeker lezen. Aanbevolen door DNA Amsterdam, een van de bijzondere boeken over deze stad, Daan Dekker en De Betonnen Droom. Ik neem afscheid van u. Ik dank Wim van Juy, ik dank Bert van Galen en misschien ook een heel klein beetje mijzelf. Mijn naam is Frans van der Beek en ik hoop u volgende week weer aan de luidspreker te treffen voor een nieuwe aflevering van het DNA van Amsterdam. En het gaat u goed. Tot dan.
Wat mooi met...